Wat heeft u geweldig gesproken vanmorgen, Heer. Ik dank u. U bent de werkelijke Heer. Hoeven we daar niet aan te twijfelen. Heer, en ik dank u dat we zo bij u mogen zijn, Heer. En ieder van ons, Heer, zoals die is. Niemand uitgesloten, Heer, want u kent ons allemaal. Heer, en ik wil ook Gerrit zo zegenen voor deze morgen, Heer. De woorden die hij opgezocht heeft, Heer, die hij in zijn hart en zijn denken opgenomen heeft, Heer. Heer, laat het eruit komen, Heer, laat uw geest spreken, Heer. Opdat dat ons hart bemoedigd wordt, Heer. Opdat we allemaal met zekerheid mogen weten, Heer, dat u de weg, de waarheid en het leven bent, Heer. U bent de weg naar de hemel. Heer, en ik wil Gerrit zo ook zegenen. In uw machtige naam, Heer. Heer, opdat hij zich vrij mag voelen in de naam van Jezus. Amen. Amen.
Eigenlijk zou ik willen vragen om vast te houden waar we nu in zitten. Ze zeggen, we moeten niet vast houden, maar gewoon gefocust zijn op wat de Heer heeft gesproken. Vanmorgen, nu al. Het sluit naadloos aan op wat God denk ik vanmorgen verder wil gaan doen. In ons midden. En ik wil met u lezen een gedeelte uit Lucas. Het gaat over de barmhartige Samaritaan. Dat is een heel bekende gelijkenis. Maar we zullen dingen terug gaan zien die vanmorgen al gepasseerd zijn. En u kunt dit stuk vinden in Lucas 10. En ik weet niet hoe u het heeft ervaren vanmorgen. Maar wat ik ervaar is ontzettend veel liefde van God naar ons. En in dit stuk laat God ook zijn liefde zien. En in Lucas 10 vers 25, daar zegt Jezus, of er komt er een wetgeleerde en die zegt, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zijn meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hen, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem kleren uittrokken en daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood liet liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij teelde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus zei tegen hem, ga heen
En doet u even zo. Ik denk als we een top 3 zouden moeten maken van bekendste gelijkenissen. Dan zou op 1 de verloren zoon staan. Maar ik denk op 2 deze gelijkenis. En wat moet je eigenlijk nog over deze gelijkenis vertellen? Want hij is zo bekend. Een bekende uitleg is van de figuren die zich afspelen in dit verhaal, dat de rovers de boze machten zijn, het slachtoffer is de mens, de priester en leviet zijn de wet en de profeten, de barmhartige Samaritaan is Jezus, Jeruzalem is het paradijs, de herberg is de gemeente, waar die voor terugkomt om de mensen weer op te halen. Toch gaan we vandaag het verhaal iets anders aanvliegen. En deze wetgeleerde die was, had de intentie genomen om Jezus te verzoeken. Hij wilde hem uit de tent lokken om te kijken of dat hij hem kon betrappen op een verkeerde uitleg. Zo was Jezus al eens een keer verleid doordat ze een vrouw bij hem brachten die overspel had gepleegd. En in die lijn moet je ook deze verzoeking zien. En hij begint met een vraag die eigenlijk heel vanzelfsprekend lijkt. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Een vraag die heel veel mensen zich bezighoudt. Hoe zou je het eeuwige leven kunnen beërven? Wat moet ik doen? Nou, de industrie die springt daar heel goed op in. Die bedenkt allerlei cosmetica, dat je rimpels wegblijven en dat je er goed uit blijft zien en dat je dingen in kan spuiten zodat het mooier lijkt. Ik zat van de week, kwam een van mijn dochters bij me met foto's van actrices die er heel mooi uitzien, van als ze opgemaakt zijn, maar als ze betrapt zijn, als ze ja, ergens lopen. Nou, je schrikt ervan. Het zijn net echte mensen, ja. Dan bent u vele malen schoner en mooier om te zien dan de mensen die ik daar op die plaatjes zag. Terwijl het de maatstaf is van alle schoonheden. Waar alle meisjes en tienermeisjes druk mee doende zijn om er zo goed mogelijk uit te zien. Miljarden wordt er aan uitgegeven om er zo goed uit te zien. En de mensheid is bezig om te kijken hoe ik eeuwig kan blijven leven. Ik zag van de week een bizar stukje op het journaal. Er was een grote hindoe bijeenkomst. Miljoenen hindoes kwamen bij elkaar. Maar ik zag daar toch iets extreems. Ik weet niet of het gezien heeft. Ik durf het eigenlijk bijna niet te vertellen. Maar het was op het journaal. Dus dat is gecensureerd. Dat moet het kunnen. Er waren hindoe mensen, een extreme groep hindoes, die geen klederen aan hadden. Die zich niet scheerden. Zeg ik het goed? Of schoren? Scheren, hè? De haar lieten groeien. En er was er één die al heel veel jaren alleen met zijn hand zo in de lucht zat. Jaren. Dus niet een paar uur, jaren. En dat was een heilige geworden voor die hindoes. En dat doen ze om het ultieme zelfkastijding, door ultieme zelfkastijding in de hoogste sfeer te komen. En dat noemen ze nirvana. De hoogste verlichting. Maar er was er ook één. Ik ga het heel voorzichtig vertellen. Degenen die lachen weten het misschien al. Er was er één die had een stok. En die rolde zijn geslachtsdeel eromheen. Die draaide hem om. Achter zijn benen. En er ging iemand opstaan. Deze mensen doen er alles voor om het eeuwige leven te bereiken. Het hoogste goed. Dat is eigenlijk ook wat deze wetgeleerde aan het doen is. Deze wetgeleerden, dat was een hele grote groep in Israël, die hadden alleen niet de geboden van Mozes die ze onderhielden, maar er waren erbij gekomen. Er waren 365 verboden en 248 geboden bijgekomen. Een klein voorbeeldje, je mag niet op de Sabbat je nagels knippen. Ook mag je op de Sabbat niet een haar uit je hoofd trekken. Deze mensen maakten het eigenlijk net zo extreem als die Hindoe mensen. Er is eigenlijk geen verschil. Door heel veel dingen te doen en niet te doen, door bezig te zijn, probeer je te beërven het eeuwige leven. Ja, wetten geven wel duidelijkheid. God heeft niet voor niets de wetten van Mozes gegeven. Om duidelijkheid te geven. Om de mensen de richting te wijzen. Om bescherming te bieden. Het is eigenlijk hetzelfde als de verkeersregels. Die zijn er om veilig te kunnen reizen. En God had het al veel eerder bedacht. Die had regels gegeven, principes, om veilig door het leven te reizen. Maar helaas, de mens bedenkt er een hele hoop bij. En ik kom zelf uit een achtergrond, uit een behoorlijk zwaar traditionele achtergrond. En ik kan me nog herinneren, de eerste keer toen ik eruit kon stappen na een hele worsteling. De eerste keer dat ik een ijsje op zondag kocht. En ik verwachtte elk moment dat de bliksem in mijn ijsje zou slaan. Iets wat overdreven. Maar ik liep er wel mee rond. Met schuld. Kan dit wel? De vraag is, in hoeverre lijken wij op die schriftgeleerden? Want deze schriftgeleerde deed echt wel goed zijn best. Hij las in de Bijbel. Hij bidde veel. Kwam bij elkaar in kleine groepjes om bijbelstudie te hebben. En het waren gullegevers. Je zou zeggen een heel fijn meelevend gemeentelid. Maar toch was hij bezig om het zelf te bewerken. Hey, als ik nou eens naar mijn eigen leven kijk. Hoe ga ik nou daar eigenlijk mee om? Ben ik ook bezig om het eeuwige leven te bereiken? Ben ik aan het doen? Ben ik aan het werk? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zeg ik, ik ben nog wel eens aan het werk om het zelf te bereiken. En als ik binnen de gemeente rondkijk, dan zie ik dat er meerdere zijn die dat doen. Die bezig zijn om het zelf te bewerken. Iets te doen voor de Heer. Om op een hoger level te komen. En hoe makkelijk is het niet dat je vervalt in gewoontepatronen. In gedachtegangen waar je maar aan vast blijft houden. En bepaalde wetten invoert. De evangelische gemeenschap is wel de gemeenschap met de meeste splitsingen en groeperingen en subgroepjes en nog kleinere subgroepjes. En de grootste oorzaak is eigen inzichten, eigen regels, eigen zienswijze. En het is goed bij jezelf na te gaan, ben ik nou eigenlijk ook zo bezig als die wetgeleerden? Ja, deze wetgeleerde stelde eigenlijk de vraag verkeerd. Meester, wat moet ik doen? De vraag had eigenlijk zo moeten zijn. Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, Koning Jezus, hoe kan ik van u het eeuwige leven ontvangen? Dat zou de goede vraag geweest zijn. En weet je wat Jezus dan zegt? Joh, ik wil het je van harte geven. Je hoeft er niets voor te doen. Ik wil het je geven. Hoe dan? Nou, zegt God, zegt Jezus. Wat staat er dan in de wet geschreven? Wat staat daar? Wat leest u daar? Ik kon het bijna net niet zeggen. Nu wel. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw kracht. En met heel uw verstand. En de naaste als uzelf. Er staat niet, u moet God lief hebben. Er staat, u zult God lief hebben. En weet je wat het hele punt is? Wij kunnen God helemaal niet lief hebben. De Bijbel zegt dat wij van nature uit onszelf het niet voor elkaar kunnen krijgen om God lief te hebben. Dat wordt een heel erg verschrikkelijk moeten wat niet gaat lukken. Maar er staat er, gij zult, en waarom gij zult? Omdat het een belofte is dat als je ziet naar degene die het wel kon, naar Jezus, dan zal het gebeuren dat je God kunt liefhebben. Dan wordt het geen zaak van het verstand, zoals bij die wetgeleerden. Nee, dan wordt het als eerst een zaak van je hart. Als je erkent, ik kan het niet, het lukt mij niet om God lief te hebben en goede dingen te doen. Maar ik weet wel dat Jezus het kan voor mij. Dan zal je God lief hebben. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je kracht. En met al je verstand. En dat is de volgorde. De grote liefde van God door Jezus in jou maakt jou vol van zijn liefde. En het kan niet anders zijn dat als je die volgorde volgt, dan zal het uitstromen naar je naaste. Dan zal je naaste ondersteboven vallen van de grote liefde van jou. Dan zal je naaste zijn ogen geopend worden van, wat is er met die persoon dat er zoveel liefde komt uit die mens? Weet je, dat was het geheim van moeder Teresa. Zij had niks lief. Zij had geen aardse bezittingen lief. Maar zij had God lief. En ze heeft zoveel liefde aan mensen gegeven. En het is niet alleen weggelegd voor Jezus of voor een moeder Teresa. Nee, dat is ook voor ons allen bedoeld. En dan zul je ook niet meer worstelen over je zelfbeeld. Of dat je jezelf nog wel lief kan hebben. Want de Gods liefde zal jou vervullen, zodat je van harte een ander en ook jezelf lief hebt. Nou, de wetgeleerde wist precies wat hij moest antwoorden dus. En dan zegt Jezus, doe dat en je zult leven. Weet u dat alles levend wordt als Gods liefde in jou werkzaam is? Dat de dood dan gewoon moet wijken door de liefde van God. Doe dat, zegt Jezus. Doe dat in jouw huwelijk. Doe dat in jouw relatie. Doe dat in de omgang met jouw kinderen. Doe dat met je collega's op het werk. En doe dat in jouw gemeente. Doe dat met alle mensen die God om jou heen heeft geplaatst. Dat is wat Jezus zegt. En ook doe het als je in een crisis terechtkomt. Als zorg en angst je wilt overrompelen. Doe dat je weet dat je je hart richt op Jezus, op de liefde van God. En dan zal de dood zal wijken en je zult leven, zegt hij. Ongeacht wat er gebeurt. Ja, deze wetgeleerde stond met een mond vol tanden. Dit had hij niet gedacht, dit antwoord. En om zijn hachje te proberen te redden, stelt hij een vraag. Ja, wie is dan mijn naaste? En het is eigenlijk een verschrikkelijke vraag. Het is een vreselijke vraag als je moet afvragen, nou, wie is nou eigenlijk mijn naaste? Maar er zijn verschrikkelijke dingen gedaan door mensen. Ik las deze week in een boekje van de Hollanders die in de hoeveel eeuwen geleden de slaven gingen vervoeren van Afrika, nou ja, waar ze dan ook maar heen gingen. En dan hadden ze een verzamelpunt aan de zee, een rots met uitgehouwen gevangenissen, kerkers, dan werden ze in verzameld. En op die rots stond een kapel. En dan gingen die mensen, die Hollanders, die gingen daar een gebedsdienst houden, dat ze een behouden vaart mochten hebben en dat de handel veilig aan de overkant zou komen. En beneden zaten de slaven. Nou liep ik van de week, een aantal weken geleden, met mijn hond te wandelen. Want als je dit dan leest, dan komt het dichtbij je, hè, van hoe ga ik om met mijn medemens? Wie is mijn naaste? Voor wie heb ik zorg te dragen? En ik liep te wandelen met de hond over de dijk en ik zag daar in de verte al een hoopje mens zitten op een bank. Echt een hoopje mens. En ik kwam dichterbij en ik voelde me niet helemaal prettig doordat ik dat zag, want het was een zwerver. En iets in mij had zoiets van, ja, wat doe ik nu? Loop ik er voorbij? En toen ik was in strijd ermee, want ja, pak je zoiets aan, wat moet ik doen? Dus ik kwam erbij en oh, hij lag heel diep te snurken en de bierdingen lagen om hem heen. Ja, zo kun je ook geen gesprek voeren met zo'n man. Dus ik liep door. Ergens in mij was er toch zoiets van, ja, is dit nu waartoe je geroepen bent? Was trouwens nog zondag, ik ging naar de kerk. Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik naar de kerk of moet ik nou iets voor die man gaan doen? Een aantal weken later was ik weer aan het wandelen en zat weer diezelfde man daar op dat bankje. Ik denk, hè, waarom moet die man daar nou toch zitten? Dus ik liep er weer voorbij, helemaal weer in strijd en ik liep er weer voorbij. En op een gegeven moment denk ik, Gerrit, dit is, je moet terug. Dus ik ga terug. En ik spreek die man aan en het was echt een één hoop ellende. Ik zeg, hoe gaat het met u? Domme vraag, het ging natuurlijk helemaal niet goed met die man. Maar ja, meer kwam er niet uit. Gaat het verder wel goed met u? Ja, en nu? Ja, nou ja, dan zeg ik het. Maar weet u wel dat God van u houdt? Ja. Hij stapte zijn fiets op en reed weg. En ik had wel het gevoel, nou, ik heb toch mijn best gedaan. Het gaf toch nog wel wat een goed gevoel. Even later las ik een boekje over een gemeentelid uit Sneek. Die was ook gaan wandelen met de hond op een winterdag. Ik kwam ook een zwerver tegen. En die sprak ook die zwerver aan van, hoe gaat het met u? Nou, het is koud. Ja, waar slaapt u dan? Nou, hier in zo'n dixie bij de bouwvakkers. Die belde zijn vrouw op. Vrouw, ik heb hier een zwerver. Kan die bij ons slapen? Ja, dat is goed. Die neemt de zwerver mee naar huis. Een kind uit bed, zwerver in bed. En Hij bleef 1 nacht, 2 nacht, 3 nachten, 4 nachten. Hij bleef 1,5 jaar bij die mensen in huis. Hij ging mee op vakantie en al. Maar na 1,5 jaar kreeg die man een eigen huisje en was het een kind van de Heer geworden. Nou liep ik toch vanmorgen weer te wandelen met de hond. Zat weer daar die zwerver. Maar het was al 9:30 en ik dacht, ja, ik moet toch naar de kerk, ik heb iets te doen. Ik liep er voorbij. Ik liep er gewoon voorbij. Vind ik moeilijk. Mijn vrouw zei wel, dat jij elke keer zwervers tegenkomt, is toch niet zo gek, want er zit daar een opvangcentrum. En ik, gelukkig, hebben ze toch een slaapplek gehad die nacht. Toch is het zo. We kunnen fijn hier vanmorgen bij elkaar zijn en het goed hebben met de Heer. En toch geloof ik dat we geroepen zijn om deze mensen te helpen. En dat is wat Jezus vanmorgen ook wil zeggen. Ook tegen die wetgeleerden. En dan gaat Jezus een verhaal vertellen. En ik denk, waarom doet hij dat? Hij had ook kunnen zeggen, op die vraag van wie is mijn naaste. Nou, stel je voor, je bent onderweg en je vindt een Jood, dan help je hem. En je vindt een Leviet, dan help je hem ook. En je vindt een priester, dan help je hem ook. En ook als je die verachte Samaritaan vindt, dan help je hem ook. Nee, Jezus gaat een heel ander verhaal vertellen. En hij plaatst deze wetgeleerde in het verhaal. Jezus begint te vertellen, een zeker mens wordt beroofd. En het was een beruchte weg van Jeruzalem naar Jericho. Dan gebeurde dat vaker, dat mensen werden beroofd. En nog steeds in de tegenwoordige tijd worden mensen beroofd. Rovers komen binnen in je leven en ze stelen iets van je. Ze slaan je neer. Ze verwonden je. Ze trekken je kleren uit. Ze ontnemen je alle waardigheid. Hoeveel mensen in deze wereld zijn er niet? Hoeveel kinderen lijden niet door onrecht? Omdat regeringen of groeperingen verschrikkelijke regimes uitvoeren en waardoor mensen in ellende zitten. Kunnen ze niets aan doen, het overkomt ze. Maar ook dichterbij, in dit land, in deze stad, misschien wel vanmorgen hier in de gemeente, zijn er wellicht mensen waarvan dingen geroofd zijn, waar ze niets aan konden doen. Misschien is er misbruik geweest, mishandeling. Is er getreiterd en gepest in je leven? Zijn er dingen kapot gemaakt in je leven? Verwond? Er zijn rovers geweest in je leven. En het kan ook zijn dat het je eigen schuld is. Dat je beroofd bent. Omdat je een bepaald gedrag hebt gehad of hebt. Dat je op een bepaalde manier met dingen omgaat die jou beschadigen. Die jou iets kosten. Wat Jezus hier zegt, die wetgeleerde, tegen die wetgeleerde, jij bent diegene die beroofd is. Jij ligt daar. Ja, het kan zelfs zo zijn dat je zelf een rover bent. Dat jij in je huwelijk geroofd hebt. Dat jij in relaties wat geroofd hebt bij anderen, iets aangedaan, gekwetst, iets weggenomen hebt. En vaak zijn rovers ook zelf weer slachtoffers geweest. Hoe het ook zij, jij bent iemand die iemand nodig heeft, een naaste. Maar gelukkig, God heeft alle dingen in zijn hand. Al lig je dan beroofd op de weg en gewond, God regelt iets waardoor er hulp gaat komen. En niet zomaar hulp, er staat het woordje toevallig en in een andere vertaling bijgeval, maar de inhoud daarvan is dat het gearrangeerd is door God zelf. En er komen twee geestelijke mensen op het pad van die beroofde man. En je zou kunnen zeggen, betere mensen kun je niet sturen. Niet één, maar twee. En het is fijn als je hulp verleent dat je niet alleen bent. Ik reed pas achter een auto. En voor mij zag ik in één keer een fiets met een persoon door de lucht heen vliegen. Daar heb ik toch wel een paar dagen last van gehad. En die werd echt een heel eind verder op het wegdek gesmeten. Dus ik stap uit en die man die fiets aangereden had, die was helemaal in shock. Zei, blijf jij bij de auto? Dan loop ik naar die persoon. Nou, dat was niet fijn. Die man zag er echt niet goed uit. En ik heb BHV gedaan en EHBO. Nou, op dat moment was alle BHV, EHBO. Het was nergens meer. Ik denk, oh, wat ziet die man eruit? En nou, hij lag er heel ongelukkig bij. En wat moet ik nu doen? Wat fijn dat de mensen erbij kwamen om te helpen. Hulpverlening is fijn als je dat met meerdere doet. En God arrangeert twee mensen die specialist moeten zijn daarin. Maar dat is toch enigszins teleurstellend verloopt dit. Want deze leviet en priester die hadden gediend in de tempel. Waren bezig geweest met de dingen van God. Maar gingen nu van Jeruzalem, daalden ze af, staat er in een andere vertaling, naar Jericho. Ze daalden af. Dat heeft wat te zeggen. Ze daalden af naar Jericho. Hun focus was opgericht op naar huis gaan. Op hun misschien wel gezin. Of bezigheden die ze wilden gaan doen. Hun focus was niet meer gericht op Jeruzalem. En ze daalden af. En ze zagen daar iemand liggen. En wat ze zagen was gevaar. Problemen. En daar wilden ze liever niets mee van doen hebben. Ze waren gericht op wat ze zelf voor ogen hadden. En ze liepen voorbij, allebei. En weet je, het is fijn vanmorgen. Ik vind het echt heel fijn hoe het vanmorgen ook ging in de zang. En nu met het woord. Maar we kunnen straks naar huis gaan en het fijn gevonden hebben. En onze focus weer gericht hebben op ons eigen ding. Op ons eigen leven. Op de dingen die we prettig vinden, die we fijn vinden. En onze ogen dicht hebben voor wat God in onze omgeving brengt. Ik geloof dat God elke dag ons wil gebruiken. Als we onze ogen gericht hebben op onze eigen dingen, dan word je langzamerhand blind voor wat er om je heen gebeurt. Voor wat je kan doen voor de ander in nood. Ik geloof dat christenen geroepen zijn bij uitstek om in deze wereld het verschil te maken. Christenen zijn bij uitstek de mensen om de liefde van God te tonen. Om de medemens te helpen. Dat is wat God zegt hier. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is onze roeping. Maar hoe vaak, en ik heb het nu ook over mezelf, loop ik gefocust op eigen dingen. En loop ik eraan voorbij. Ja, dan komt er plotseling hulp uit een bijzondere hoek. Een Samaritaan. Ja, en die waren niet geliefd bij de Joden. Een vertaling geeft aan, hellekind. Zo zagen ze Samaritanen, bastaards. En deze Samaritaan, die was op reis. Die daalde niet af, die was op reis. die kwam die twee, die kwam die leviet en die priester waarschijnlijk ergens onderweg tegen, want hij ging de andere kant op. Zijn focus was gericht op Jeruzalem. Hij was gericht op God. En als je gericht bent op God, dan ga je anders kijken. Want toen de barmhartige, of toen die Samaritaan bij die beroofde persoon kwam, toen zag hij geen problemen en geen toestanden en moeilijkheden. Nee, er staat, hij werd met ontferming bewogen. Dat is het typische beeld van Jezus Christus. Met ontferming werd Jezus bewogen over de scharen. En met ontferming bewogen, de vertalingen daarvan, heeft ook een vertaling van met baarmoedelijke zorg en bescherming. Het gaat heel ver. Met zoveel liefde en zorg ziet hij die mens liggen. Als onze focus gericht is op God, op zijn liefde, dan gaan we anders kijken. Weet je waarom? Omdat de Gods geest dingen gaat openbaren. Hij gaat je ogen openen. Dat is wat Jezus deed toen hij op de aarde rondliep hier. Hij liep hier rond en hij zag de nood van de mens. Hij zag Bartimeus zitten tussen alle drukte in. Hij zag Zacchaeus in de boom, terwijl niemand hem zag. Dat is wat er gebeurt wanneer je focus gericht is op God. Je gaat dingen zien door de Heilige Geest. En deze man doet alles wat hij kan. Hij smeert olie en wijn voor reiniging en voor verzachting. Hij verbindt de man. Hij geeft hem zijn rijdier. Hij brengt hem naar een herberg. Hij betaalt geld voor de zorg. Hij geeft alles en doet alles wat mogelijk is. Ik heb soms wel eens van die neigingen. Dan denk ik, oh, ik ga dat helemaal anders doen. Dan heb ik ook weer zo'n gevoel, ik moet iets doen voor de anderen. Iets betekenen. Ik ben nu bezig met bedrijf en allerlei dingen. Ik stop ermee. En ik ga naar Afrika. Of nou ja, weet ik veel waar. Ik ga helemaal voor de Heer. Oeganda. Nou, dat gaat gebeuren. Dus het doet hartstikke goed eigenlijk. Maar deze Samaritaan ging gewoon verder met zijn reis. Hij ging gewoon verder met waar hij mee bezig was. Maar onderweg deed hij wat hij kon. Ik geloof dat dat het geheim is, mensen. We hoeven niet met z'n allen naar Afrika of Azië of waar dan ook. Maar als je focus gericht is op God, dan kun je doen wat in jouw vermogen is voor datgene wat God op je pad brengt. God heeft misschien iemand veel geld gegeven, of weinig geld, of middelen, verstand, kracht, nou wat voor omstandigheden dan ook. God heeft ons alle middelen gegeven om anderen te helpen. Maar ben je bereid om het te geven, zoveel als mogelijk is, om de ander te helpen? En begrijp me goed, ik ben nu bezig soort een praatje aan het houden van, je moet even flink geld gaan schuiven, hè? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik geloof wel dat God zegt, hou je ogen op mij gericht. En ik ga dingen in jouw leven arrangeren om anderen te helpen. En als je dat tegenkomt, geef dan alles wat in je vermogen ligt om die naaste te helpen. Om je liefde, om mijn liefde aan die naaste te geven. Ik heb iets best wel bijzonders meegemaakt afgelopen weken. Mijn moeder is vorige week overleden. En die was al een tijdje wat ziek. En last van Alzheimer. En dialyse. En dat kon op een gegeven moment niet meer. Het lichaam was op. En ze was de laatste dagen behoorlijk in de war. En zij was ook zo'n doener. Bezig zijn voor de kerk. Goede dingen doen. Maar altijd toch de twijfel van, ja, zou ik dan wel behouden zijn? Dat vond ze moeilijk. En die laatste dagen kwamen allerlei flarden voorbij. Van, oh, de wereld en de mensen en dit en dat. En als familie zei, oh moeder, het is goed zo. Het is prima zo. Het hoeft allemaal niet. De wereld, het is goed zo. Er leg iets goeds voor je klaar. Maar ze bleef er maar aan doorgaan. En op de laatste middag, voordat ze stierf, toen zei hij tegen Laura, joh, we moeten denk ik met de kinderen er nu ook echt wel naartoe. Het is misschien voor de kinderen wat moeilijk, maar we kunnen nu nog een beetje met haar heen en weer praten. En het is nog te doen. En wij kwamen daar en er gebeurde zoiets bijzonders. Onze kinderen konden gesprekjes voeren met mijn moeder. Er kwam antwoord. Dat was helemaal niet meer mogelijk. Er kwamen gewoon antwoorden. En op een gegeven moment begon ze weer over de wereld. Maar nou kwam het echt. Ze zei, heel de wereld moet het weten. Hij komt om te richten in gerechtigheid. En het stroomde eruit. Hij komt om te richten in gerechtigheid. Om heiliging en reiniging te brengen. En we stonden echt huilend bij elkaar. Van, het is niet te geloven, dit is... Mijn moeder is aan het profiteren. Terwijl haar verstand in de war is. Maar de geest van God was in haar. En dat gaf zo'n ontzettende blijdschap. En we hebben een lied gezongen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer. Ze zong het gewoon mee. En we gingen weg. En daarna was het weer helemaal over. Ze was weer niet meer te bereiken. En we koesteren dit als zo'n geweldig moment van God. En dat is precies wat God ook vanmorgen wilt zeggen. Ik ben gekomen om recht te brengen en gerechtigheid. Ik ben gekomen om je te laten zien dat God jou lief heeft. En dat ik jou lief heb. En ik wil gerechtigheid brengen. Want ik wil datgene wat kapot gemaakt is, dat wil ik helen. Dat wat van je afgepakt is, dat wil ik teruggeven. Ik breng gerechtigheid in je leven. En dat is wat ik kom doen. En dat is wat God, wat Jezus vanmorgen ons aanbiedt. En Jezus vraagt, wie is nou degene die hoe zegt hij dat nou eigenlijk? Nou, wie heeft het goede gedaan? En dat was natuurlijk de barmhartige. En ik hoop zo dat we met z'n allen gefocust zijn op God. Op zijn liefde. En dat die barmhartigheid door ons heen gaat stromen. Want hij zegt tegen die wetgeleerden, doe gij even zo. Of je kan het anders ook nog vertalen, beschouw jezelf even zo. En de vraag is hoe u vanmorgen hier zit. Bent u beroofd? Bent u een rover? Bent u degene die eigenlijk zoveel mogelijk dingen voorbij loopt? Of herkent u zich toch in die barmhartige Samaritaan? En God wil u vanmorgen uitnodigen om zijn liefde aan te nemen. Zodat zijn barmhartigheid jou herstelt en weer terugbrengt op de plek waar je thuis hoort. In de liefde en de kracht van God. Ik heb een heel mooi lied, ik weet niet of het gaat lukken, met wat plaatjes erbij. Dat precies vertelt eigenlijk wat we vanmorgen al de hele dienst meemaken.
God of the moon and stars, God of the fragile hearts we are, I come to you. God of our history, God of the future that will be, what will you make of me? I come to you. God of the meek and mild, God of the reckless and the wild, God of the unreconciled, I come to you. God of a life and death, God of a secret son, God of our every breath, I come to you. God of the rich and poor, God of the princes and the whore, God of the ever open door, I come to you. God of the unborn child, God of the pure and undefiled, God of the pimp and pedophile, I come to you. God of the war and peace, God of the junkie and the priest, God of the greatest and the least, I come to you. I come to you. I come to you.